Van harte welkom bij de volgende bijbellezing vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We zullen vanavond opnieuw een blik slaan in hoofdstuk 2. De twee gestalten die Paulus van Christus in zijn komen naar deze wereld heeft geschetst. We beginnen dan ook met het zingen van Psalm 89. Psalm die in hoge tonen en met diepe woorden die wonderenvorst bezingt. Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? Het derde vers van 89. Laten wij samen om de zegen van de Heere bidden. Heere, het is in die verwondering geweest dat Paulus, uw knecht, uw kind, die woorden toevertrouwde aan het papier. In de verwondering die deze psalm stem geeft. Wie is u gelijk? Bij al de hemelingen. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, bij u gelijk te schatten. Nog onder de hemelingen, nog op de aarde, is iemand u gelijk. En Heere, wij bidden, terwijl we u danken dat we deze bijbellezing uit uw hand ontvangen, laat die belijdenis van Paulus, laat het onderwijs van Paulus, maar aanstekelijk werk. Aangestoken door de Heilige Geest. En dat we zo deze avond dat woord ontvangen. Terwijl we zitten thuis aan de kerktelefoon, of op een andere wijze verbonden zijn, meekijken. Dat die verwondering over ons hart komt, omdat u die zelf in ons hart legt. Wie is u gelijk? In het leven met u, Heere, komen we eens tot die erkenning, om er nooit meer van los te raken. Integendeel, hoe verder we komen op die weg achter u aan, hoe meer ervaren in de genade, hoe meer die verwondering zal leven. Wie is u gelijk? Die wondere vorst die kwam. Die kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die kwam naar een wereld verloren in schuld. Die kwam om vijanden met God te verzoenen. En die telkens weer opnieuw blijk geeft van zijn wondere uitkomsten. De wondere verlossingen van zijn hand. Heren, we bidden, geef ons zo een goed uur. Goed, omdat de blik ten volle gericht zal staan op hem. En dan kan het nodig zijn dat u ons als bij de kin pakt om het hoofd op te richten. Het kan zijn dat we die koning ook na ontvangen genade uit het oog verloren. Het zij omdat we toch weer zo zijn gaan zoeken de dingen die van beneden zijn. Het zij omdat we onder het gewicht van het kruis zo gebogen gaan. Heere, vat ons dan toch als met uw hand. En richt de blik, ja richt het hart op tot hem. Om bij vernieuwing bemoedigd te zijn. Bekrachtigd te worden. Opdat de hoop herleven zal naar uw gebod. En het aan het einde van dit uur is, weer is. Mijn redder is mijn God. Help ons om het woord te verstaan, wie we ook zijn. Geef ons de genade om het woord te bewaren. Gedenk ieder die een taak heeft. Als we verantwoordelijk zijn voor de techniek, de kosten. De organist die ons voorgaat in het gaande houden van de lofzangen van Israël. Heere, geef ons vaardigheid van uwentwege. Ook om het woord te lezen, om het woord te verklaren. Om het te brengen zo dicht als mogelijk aan het hart. En laat zo uw eer overblijven. Dat bidden we uit genade. In de vergeving van de zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar. Wij herlezen. Filippenzen 2. Vers 1 tot en met 18. Deze avond valt het oog dan meer nadrukkelijk op de versen 6 tot en met 11. En een volgende keer, als de Heere wil en wij leven, zullen we dan het overige van het eerste deel van hoofdstuk 2 met elkaar overdenken. Lezen wij Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbend en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreek, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook en verblijd ook u met mij. Tot zover de lezing van Filippenzen 2. Zingen wij nog van de 40ste psalm, het 3e vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het 4e, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden. Aan uw eis nog eer, toen zeide ik zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. 40 vers 3 en 4. Goede vrienden, eigenlijk, ook al bevinden we ons in de lijdenstijd, betreft het een adventsboodschap. Als Paulus in dit gedeelte stilstaat bij de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees om een zaligmaker van zondaren te zijn. Maar als Paulus dat doet, dan richt hij eerst de blik naar boven. En hij is de enige niet. Johannes, de evangelist, doet niet anders. Als het gaat om de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde. U weet dat. Johannes, de evangelist. Hij begint zijn evangelie van die gekomen zaligmaker met die wonderen, die diepe en die rijke woorden. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Eerst de blik naar boven. En Paulus, hij doet in dit gedeelte ten diepste niet anders en niets anders. Eerst de blik naar boven. Opzien naar de hemel van waaruit de Zoon van God gekomen is naar deze aarde. Maar voordat we even met Paulus meeblikken naar omhoog, is het goed om ons af te vragen, om ons te bedenken waarom de apostel dat doet. En naar ik hoop, weet u dat nog? We stonden daar 2 weken geleden in de Bijbellezing bij stil. En anders heeft de schriftlezing van deze avond misschien het geheugen weer wat opgefrist. Paulus, hij gaat met de Filippenzen na welke weg de Heere Jezus Christus gegaan is om hen ware ootmoed te leren. En, dat is altijd de keerzijde, om hen van hun hoogmoed te bekeren. Die oude zonde, waar de Heere ons telkens weer van afbrengen moet, niet waar, ook in het leven met hem. Paulus, hij schrijft aan de Filippenzen, dat gevoelen zij in u, u weet dat nog, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Het gevoelen van de zaligmaker, dat zij in uw hart, zegt Paulus. De gezindheid van Christus. En om meer duidelijk te maken over die gezindheid van Christus, gaat de apostel nu schrijven over de komst van Christus in het vlees. En als het daar dus over gaat, dan slaat Paulus eerst een blik naar boven. Net zoals Johannes doet in zijn evangelie. Alsof de apostel ons duidelijk wil maken, vrienden, de komst van de zaligmaker begint daar. Als je werkelijk iets wil begrijpen van zijn komen naar deze aarde, dan moet je beginnen in de hemel. En dat doet Paulus. Als hij schrijft in Filippenzen 2 dat Christus eerst in de gestaltenis Gods was. En dat lezen we in vers 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde. Dat is het begin. Dat is het begin van het evangelie van zijn komst naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Christus, hij was in de gestaltenis Gods. Eenvoudig gezegd. Christus, hij was in de gedaante van God. Hij had de eer van God. Hij had de heerlijkheid van God. Hij had de eigenschappen van God. De alwetendheid van God. De almacht van God. de heiligheid van God, de kennis van God, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Hij had Gods gestalte. En het is wel duidelijk waarom, nietwaar? Johannes heeft het ons al voorgezegd. Hij was God. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Of denk aan het gebed. Wat de Heere Jezus bad vlak voor de gang naar het kruis. Aan de vooravond van de Goede Vrijdag. Het hoge priesterlijke gebed. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Dus eer de wereld was. Deelde de Zoon in de heerlijkheid van de Vader. En met de Vader. En met de Heilige Geest. Hij was in de gestalte van God. Even heerlijk, even heilig, van dezelfde glans, van dezelfde majesteit. Hij heeft dat ook zelf gezegd, die waar. Ik en de Vader zijn één. En goede vrienden, ik kan dat vragen, maar antwoord geven kan niemand, ik ook niet. Hoe moet dat geweest zijn? Dat kunt u zich niet indenken. Dat zou jij niet kunnen. Je dat voorstellen. Maar toch. Vader, Zoon, Heilige Geest. In volkomen heerlijkheid. Eenheid. Liefde. Majesteit. Christus. Hij deelt in al de rijkdommen. Al de heerlijkheden, al de voorrechten van God. Van hem ging niets dan goddelijkheid uit, goddelijke heerlijkheid. Ze bewoonden dat ontoegankelijke licht. U kent Jesaja, zeg niet waar. Dat wondere visioen waar Jesaja een blik krijgt in de hemel. Een blik mag werpen tot op de troon van God. De kinderen weten dat ook wel. En dan ziet Jesaja die serafs, die hoogste in de orde van de engelen. En ze roepen de Heere onvermoeibaar en onophoudelijk toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Wat een heerlijkheid. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En Jesaja, nota bene Jesaja, die moet dan in het licht van die heerlijkheid nog belijden, wee mij, want ik verga, want ik ben de man van onreine lippen. Zo heerlijk. Dat hoofdstuk kent u, zei ik net. Maar wist u, dan moet u na de Bijbellezing Johannes 12 nog maar eens opslaan. Vers 41. Wist u dat Johannes in Johannes 12 diezelfde woorden uit Jesaja 6 ook betrekt op Christus? Ook hem hebben de serafs met de Vader en de Heilige Geest hun engelen hulde gebracht. Ook hem hebben ze toegeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Hij was in de gestaltenis Gods. Of zoals de belijdenis van de kerk der eeuwen zegt. God uit God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Alle dingen zijn door hem gemaakt, zegt Johannes. Alle dingen worden gedragen door het woord van zijn kracht, zegt een andere apostel. Alle engelen gehoorzaamden. En zoals we hoorden en zagen, alle engelen aanbaden hem. Daar begint het evangelie van de komst van de Zoon. Als Paulus het daarover heeft met de Filippenzen, slaat hij eerst de blik naar boven. Wij beginnen vaak beneden. Als het gaat over het evangelie van de komst van de Zoon van God. En dan blikken we in de kribbe. En dat mag. En dan zingen we van dat kindelijke klein en dat kindelijke teer. En dat was hij ook, dat werd hij ook. Maar voor je het weet, dan krijgen toch bepaalde smetten hun greep op die boodschap. Al te menselijke, al te liefelijke smetten. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En dat is natuurlijk waar. Dat is een Bijbelse gedachte. Het volk dat in duisternis wandelt, zou een groot licht opgaan. Maar dit is ook waar. Voor Christus werd het duister. Komen naar de aarde betekende voor hem komen uit het ontoegankelijke licht. Hij was in de gestaltenis Gods. Maar je ziet dat niet als je aan de kribbe nadert. Maar dat komt ook omdat hij niet in die gestaltenis Gods gekomen is. Maar heel anders. Heel anders. En dat bedoelde ik zo even. De apostel schrijft erover. Als hij vervolgens de blik naar beneden richt. Eerst keek hij op. Die in de gestaltenis Gods zijnde. En dan kijkt Paulus als het ware pas in de kribbe. En dan zegt hij. De gestaltenis van een dienstknecht. Aangenomen. Snap je? Dat is de boodschap. Dat is het evangelie. Dat is het wonder van zijn komen. Hij was in de gestalte van God. En hij heeft die gestalte verruild voor de gestalte van een dienstknecht, zegt Filippenzen 2. Christus. Ik stond daar even bij stil. Die één was met de Vader in de heerlijkheid en de Heilige Geest. Hij neemt de gestalte van een dienstknecht aan. In de taal van de Bijbel, in de taal van Paulus, staat er letterlijk zelfs de gestalte van een slaaf. En daar staat er nog een zinnetje tussen, hè? Hij heeft geen roof geacht Goden even gelijk te zijn. En dat is best een lastig zinnetje. Roof. Je zou dat kunnen vertalen met een prooi. Hè? Een buit. En dat doet natuurlijk denken aan een dier dat een prooi heeft buitgemaakt. Roofdier bijvoorbeeld. Mochten er jongeren meekijken, meeluisteren. Denk maar aan een leeuw. Die prooi gegrepen heeft. En probeer dan maar eens die prooi af te pakken. Dat dier zal zijn prooi nooit loslaten, niet opgeven. Hij koestert die buit. En tot elke prijs zal hij zijn prooi verdedigen, zijn buit verdedigen. Hij heeft die prooi vast en hij houdt die prooi ook vast. En dat, zegt Paulus, dat is nu precies het tegendeel van wat Christus gedaan heeft. Hij heeft niet aan zijn goddelijke eer. Hij heeft niet aan zijn goddelijke heerlijkheid. Anders gezegd, hij heeft niet aan die goddelijke gestalte vastgehouden. Om die tegen geen enkele prijs los te laten of op te geven. Integendeel. Hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Maar aan de Vader. En aan hen die de Vader hem gegeven had. Om ze zalig te maken. Wat ik nu zeg, dat bedoel ik heel eerbiedig. Maar het is niet zo dat de Zoon tegen de Vader gezegd heeft dat hij wel als een verlosser naar de aarde wilde gaan. Maar dan alleen in zijn goddelijke waardigheid. En dat hij daarom zeker niet in een kribbe gelegd wilde worden.
En dat hij daarom ook niet in een arm gezin wilde opgroeien. En dat hij al helemaal niet aan een kruis wilde sterven. Nee, hij heeft het niet als een roof beschouwd om God even gelijk te zijn. Die gestaltenis Gods, die goddelijke heerlijkheid, was voor hem niet iets wat hij ten koste van alles wilde vasthouden. Hij gaf alles op. En hij nam de gestalte van een slaaf aan. In vers 8 zegt Paulus dan, hij heeft zichzelf vernederd. Ja, en hoe? Zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Zijn goddelijke luister verborgen. Om in een kribbe te liggen. Maar dat was nog maar het begin. Om zoveel smaad en hoon te ondergaan. In alle dingen verzocht te worden. Te lijden. Uiteindelijk om op het kruis te gaan liggen. Die de gestaltenis Gods zijn. Geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernederd. En de gestalte van een dienstknecht van een slaaf aangenomen. Waarom? Ja, zegt dat wel. Waarom? Mensen die veel lijden, diep lijden, of daar getuigen van zijn, daar het oog op laten vallen in de wereld, al dat lijden, die mensen kunnen wel eens zeggen waarom, al dat lijden. Hebt u het bij dit lijden wel eens verzucht? Waarom? En dat kun je dan op verschillende manieren vragen. Je kunt het vragen als, was het een vraag uit een vragenboekje? Waarom moest hij dit alles lijden? En dan kunnen we misschien best het antwoord geven. Met ons verstand kunnen we dan het antwoord geven. En dat is goed. Maar wat zegt uw hart? Waarom? Waarom? Dit lijden, het is al om mijn zonde. En daarom weent het dan van binnen. Hij die de gestalte is Gods had, vernedert zich, neemt de gestalte van een dienstknecht aan. Niet maar om zondaren op te rapen uit hun verlorenheid, maar om mij te zaligen. Dat. Weent het van binnen. Omdat u hem dat hebt te belijden, zo hebt te buigen. Bij die kribbe, maar ook nadrukkelijk in deze tijd aan de voet van het kruis. Niet met zonden die wel meevallen. Maar omdat je zo diep bent gevallen. Zo diep dat er geen redden aan is. Voor niemand niet. Geen mens niet en geen engel niet. Wat we ook doen en waar we het ook zoeken en bij wie we het ook zoeken. Hebt u zo uw verloren leven? Ik vraag het ook aan mezelf. Aan jou. Zo ons verloren leven leren begrijpen en leren bewenen. Er is echt niets meer te redden. Je ligt onder de vloek. Dat betekent je bent verloren en je gaat verloren. Je moet omkomen. Elke dag als mens zonder zaligmaker brengt je een dag dichter bij de deur die je uitleidt tot de buitenste duisternis. En nu? Nou, dan kijken we met Paulus naar boven. Daar moet immers onze verlossing vandaan komen, nietwaar? En wat zien we dan daarboven? Paulus zegt, Christus in de gestalte is Gods. Nou, dat stemt niet hoopvol. Moet hij die heerlijkheid verlaten? Voor zondaren. Mensen die hem stuk voor stuk verwerpen, uitwerpen. Moet hij die heerlijkheid verlaten voor mensen van wie niet één hem begeert? Afgelopen zondag stond ik stil met de gemeente bij de intocht in Jeruzalem. Jeruzalem. Niet Nineveh, niet Tyrus, niet Sidon, niet Babel. Jeruzalem. En de koning komt nabij, ziet de stad en hij weent. Want die stad bekent niet wat tot haar vrede dient, want ze erkent hem niet. En dan keert de koning om, gaat hij zijns weegs. Hij gaat op naar die stad. En dat wonder tekent zich hier ook af. Toch heeft hij die goddelijke heerlijkheid niet aan zijn roof gehaagd. Hij heeft die goddelijke gestalte afgelegd om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Zo vol liefde was deze Christus tot de Vader. Zo zeer ging de eer van de Vader hem aan zijn middelaarshart. En zo vol liefde was hij tot die verloren zondaren die de Vader aan zijn middelaarszorgen had toevertrouwd. Dat moet toch het hardste hart van ons breken. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was ze die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En u die geen raad weet met uw zonde, uw verlorenheid, uw hulpeloosheid, mag dan één blik op hem u niet wonderlijk troosten. Hij is zo vol ontferming. Hij heeft zo'n bewogen hart. Er is de ruimte in voor de grootste van de zondaren, weet diezelfde Paulus. Hoor maar eens hoe diep dat gaat. Hoe diep hij gaat. Hij heeft zichzelf vernederd. Maar het staat in Filippenzen 2 nog sterker, nietwaar? Vers 7. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. Dat woordje vernietigd, dat betekent iets van ontledigd, leeggemaakt, teniet gemaakt. Maar het is maar tasten. Het is maar tasten. Wie zal dit verstaan? Laat staan, verklaren. Heeft zichzelf vernietigd. En weet u, in de taal van de Bijbel staat dat woordje vernietigd helemaal vooraan de zin. Dat staat voorop. Dat gaat voorop. Hij gaat voorop. Paulus schrijft dus, maar zichzelf heeft hij vernietigd. Niet die zondaar. Zichzelf. Dat zet natuurlijk ook een dikke streep onder de vrijwilligheid van Christus. En die gestaltenis van God, die heerlijkheid van God, heeft hij vrijwillig afgestaan. Daar vrijwillig afstand van gedaan. Natuurlijk, hij bleef God. Maar van de gestalte die daarbij hoort. Denk aan zijn macht, aan zijn majesteit, zijn heerlijkheid. Daarvan heeft hij afgezien. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, zo rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Zo leeg wilde hij worden. Van alles waarvan hij in de heerlijkheid vol was. Zichzelf teniet gedaan. Maar eigenlijk moet je dat woord proeven. Eigenlijk moet je dat woord geestelijk gesproken op je tong nemen. En je moet het proeven. Maar zichzelf heeft hij
vernietigt. Dat gaat te ver om te vatten. Al die heerlijkheid afgelegd. Ik zei al natuurlijk. Natuurlijk is zijn godheid meermaals gebleken. Ook in zijn leven hier beneden. Maar het gebruik van die godheid, als ik dat even zo mag noemen. Dat heeft hij afgelegd. Of verborgen, zeggen de kanttekeningen. In de kanttekeningen staat het heel mooi. Alleen enige kleine stralen ervan door zijn wonderwerken en anderszins latende schijnen. Er schemerde af en toe iets van zijn godheid doorheen. Dat is waar. Maar intussen is het wel zo dat hij werkelijk geen gedaante had, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. En dat is het evangelie van zijn komst. Dat is het ook. Vrienden, wat is dat voor hem diep geweest. Hoe vol leed. Hoe vol verdriet. Hoe duister. Altijd in de heerlijkheid geweest. Wat was het daar voor hem heerlijk geweest? Vol hemelse rijkdom, vol zaligheid, vol geluk, zoals alleen God dat is. En dan zichzelf vernietigd. Dat alles prijsgegeven, opgegeven, zichzelf gegeven. En dat is voor u en mij als zondaren de geweldige rijkdom en de rijke betekenis van zijn komen. Er kwam toch verlossing. Zijn armoede zou arme zondaren rijk maken. Zo rijk maken. Nou, voor hem was het zo aangrijpend. Zo diep, zo scherp, zo zwaar, zo zwart. Hij was in de gestaltenis Gods. Maar hij nam de gestalte van een slaaf aan. Dat is opmerkelijk trouwens, hè. Hij ontledigt zich door iets aan te nemen. De gestalte van een slaaf. Natuurlijk, dat betekent iemand die onderworpen is. Wat een verandering, hè? Wat een vernedering, beter gezegd. In plaats van de almacht, de onmacht. In plaats van de heerlijkheid, de nederigheid. Kijk in de armen van Maria. Daar ligt de schepper van hemel en aarde. Luther heeft hele diepe liederen gedicht. En die noemt het kind in de kribbe in een zekere kerstzang de Heere Tsebaot. Daar ligt de Heere der Heerscharen. Onderworpen. De gestalte van een slaaf. Iemand zonder rechten. Onderworpen aan de macht en de willekeur van anderen. Zo onderwerpt Christus zich aan de zonde. Die op hem worden gelegd. Aan de gevolgen van de zonde. Onderworpen ook aan de mensen die hem voeren naar het kruis. Onderworpen aan de dood. De pen van Paulus krast verder in dit gedeelte. Als hij schrijft. De mensen gelijk geworden. De mens. De mensen die dit miserabele zondaars bestaan leven. Ik las ergens. Hij die in de gestaltenis Gods was. Wordt gehuld in de lompen van de menselijke natuur. Met alle zwakheid van dien. In alles de broederen gelijk, zegt de Bijbel. In alles verzocht. In alles wat u aan dit bestaan leidt of kunt leiden, leed hij. Leed naar lichaam, leed in de geest. Alles wat u aan verzoeking beleeft, dat beleefde hij. En hoe kan je dat als kind van God ook teer vertroosten? Je kunt in niets komen, in niets raken.
niets lijden of hij leed het. Je kunt nergens komen of de voetafdruk van het lam staat al op de weg. Je kunt geen pijn kennen die hij niet kende. Je kunt geen tranen wenen of hij weende ze. Geen verzoeking beleven of hij was erin. De mensen gelijk geworden, zegt Paulus. Met als uiterste consequentie het kruis. Hoewel hij zelf zonder zonde was, maar de zonde der wereld was op hem gelegd. Het gaat nog ietsje verder. Paulus zegt op een andere plaats, God heeft hem tot zonde gemaakt. De mensen gelijk, inderdaad. Tot zonde gemaakt. Hij die in de gestaltenis Gods was. Tot zonde gemaakt. Want hij was de mensen gelijk geworden. En die mens was immers een mens onder de vloek. Paulus schrijft in zijn leerbrief, de Romeinenbrief. Luther noemde de Romeinenbrief zijn keten. Die brief was hem net zo lief als zijn vrouw hem was. Paulus schrijft in zijn leerbrief, de Romeinenbrief, dat Christus gekomen is in de gelijkheid van het zondige vlees. Of in de woorden van Filippenzen 2, de gestalte van de dienstknecht. Ten diepste een dienstknecht van hem, de Vader. Die noemt hem toch met heilige regelmaat mijn knecht, de rechtvaardige. Om hem te dienen. En dat werk der zaligheid te doen dat de Vader hem had opgedragen. Maar er is nog een reden. Christus heeft zichzelf vernietigd. Ik zei dat eigenlijk al even. Opdat zondaren niet vernietigd zouden worden. Mensen. En dan moeten we het omkeren, nietwaar? Ze waren naar de gestalte van God geschapen. Beelddragers van hem. Maar door de zonde deden ze dat er niet. Ja, we werden dienstknecht. Johannes 8. Slaven van de zonde. En ieder die de zonde doet is een dienstknecht, een slaaf van de zonde, zegt de Bijbel. Zelfde woord. Leeg van God. En hopelijk bent u erachter gekomen hoe arm dat is. Nu in dit leven. Voor de eeuwigheid. Die gang gaat Christus, ziet u. In de gestaltenis van God. De gestalte van een slaaf aangenomen. De mensen, die mensen gelijk geworden. Om zulke zondaren, leeg van God en los van God, te vervullen met God. Hoe? Waar u en ik met onze armoede voor de Heere buigen. Met je lege ziel. Met je lege ziel. Leeg van hem. Wel vol. Vol van de zonde. Vol van boosheid. Vol van verzet. Om dat voor hem uit te storten. Jezelf te ontledigen. Alles kwijt te raken. Je zonde, je ongeloof, maar ook je eigen vroomheid. Je godsdienst. Heere, hier ben ik. En ik heb niks. Wat voor u kan bestaan. Dat is gauw gezegd, hè. Maar dat doet zeer, hoor. Ik ben een zondaar. Ik heb niks. Om mezelf te behouden. Ik doe enkel wat u krenkt en wat u grieft. Daar krijg je de gestalte van een dienstknecht. Wat zei die verloren zoon? Maak mij maar één van hen. Want ik heb gezondigd. En die armen, die maakt hij rijk. Want hij werd er arm voor. En weet u wat daarvan de vrucht is? Tot slot staan we daar nog even bij stil. Weet u wat daarvan de vrucht is? Paulus schrijft aan de Korintiërs. Wij worden naar hetzelfde beeld van gedaante veranderd. Je wordt vernieuwd naar zijn beeld. Herschapen om Christus hoe langer hoe meer gelijkvormig te zijn. En dan hoef ik de les van de vorige Bijbellezing niet op te halen. Maar toch, het komt aan op de beoefening van jezelf te ontledigen. Dan is alles, dan is je hele leven voor de Heere. En je wilt er je naaste mee dienen. Hoe langer, hoe meer. Niet op jezelf bedacht, maar op hem bedacht. En op die ander bedacht. Dat was de gezindheid van Christus, weet u nog? En dat kan in de navolging van hem veel kosten. Hij heeft zichzelf teniet gedaan. En op die weg gaat hij de zijne voor. U weet er misschien alles van. Hoezeer dat strijd kan kosten en druk, lijden en kruis. En toch, in die nederige gestalte, kan je en mag je en zul je je toch zo rijk weten. Want hij maakt je rijk. En zijn gena zal je met haar troost verrijken, zodat je nooit iets tekort komt. En straks mag de verzadiging van vreugde je deel zijn. Hij die de mensen gelijk werd, die al je nood verstaat, hij zal je dragen, leiden, sterken, troosten, verkwikken. Hij zal je zon en je schild zijn. Hij die verzekert, ik weet uw armoede, doch gij zijt rijk. Hij is je rijkdom. Hij die in alle nood en dood kwam. Die in de gestaltenis Gods was. Maar de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aannam. En eens, als hij zal geopenbaard zijn. Dan zullen we hem zien. Gelijk hij is. Ja, zegt Johannes. Dan zullen wij hem gelijk wezen. Dan niet in de gestalte van een dienstknecht. Maar dan weer in de gestaltenis Gods. En zo gaat de blik toch weer naar boven. Vers 9. Daarom heeft hem God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Zingen wij samen van Psalm 40 opnieuw. En nu het 8e, het laatste vers. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Vers 8 van dezelfde 40e psalm.
danken en bidden. Want wie is u gelijk? Zo zongen we aan het begin van de Bijbellezing. En wat gaf u, Heere, ons deze avond zoveel te meer reden om dat uit te zingen. En zo verwonderd te knielen aan de voet van het kruis. Wie is u gelijk? De gestaltenis Gods. Als die allerhoogste koning. Geworden tot die koning die staat. De doornde kroon. En later gehangen aan het vloekhout. Wat een gan. Heere Jezus Christus. En geeft dat een blik op u. Ons dan verbreekt, maar ook vertroost. Zo vertroost. Dat u in die diepte daalde. Om ook tot de grootste van de zondaren op te halen. Terug te brengen tot die heerlijkheid. Want zo bent u toch heen gegaan. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. U bent weergekeerd in de heerlijkheid, Heere, die u bij de Vader had eer de wereld was. En dit keer om plaats te bereiden. Geef dat het woord van vanavond gezegend wordt. Door u aan ons aller hart. Om ons gemoed te meer daarvoor te bereiden. Heere, wees erbij als we weer uiteen gaan. Afscheid nemen. Het contact verbroken wordt. Laat de verbinding met de hemel blijven. Die zal blijven. En geef dat het ons tot vertroosting, geest en leven is. Ook de komende dagen door, waar we toeleven naar uw dag. Om te meer te horen van hem. Die leidende knecht des Heren. Neem onze dank aan. Overvleugel ons met uw bewaring en genade. En zie een gunst op ons neer. En dat alles alleen in de naam van hem. Die wondere koning. Die hoogste profeet en die enige priester, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij nemen afscheid met een zegengroet, van harte God bevolen, en we hopen tot de volgende keer.